Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 93 zingen wij het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En wat er verder volgt, Psalm 93, vers 4. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Genesis 3, de versen 1 tot en met 20, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Zacharias, vers 5. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten we samen gaan lezen hoofdstuk 3, Genesis 3, daarvan de eerste 20 versen. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen, als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken, en ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat ze naakt waren, en ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind des dageraads. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van dien boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de vestingen vermorselen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen en gij zult het kruidersvelds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof en gij zult dat stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Eva, omdat zij moeder der levenden is.
Zoals gezegd kunt u onze tekstwoorden vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 3 en daarvan het 15e vers waar we Gods woord aldus lezen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u den kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons bij de geestelijke strijd. De geestelijke strijd. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op van wie die strijd uitgaat. In de tweede plaats wie die strijd aangaat. En in de derde plaats wie die strijd wint. De geestelijke strijd, van wie die strijd uitgaat. Deze strijd gaat uit van God, want hij zegt, ik zal vijandschap zetten. Dat wil zeggen, ik zal vijandschap stellen, ik zal vijandschap aanbrengen. In de tweede plaats, van wie die strijd aangaat, welke partijen zijn er bij die strijd betrokken. En dat blijkt te zijn de Satan en de vrouw, of in ieder geval het zaad ook van de vrouw dat hier genoemd wordt. En onze derde gedachte, wie die strijd wint. Als er een strijd is, jongens en meisjes, dan is er maar één die winnen kan. En nou blijkt dat de een bij de ander de verzenen vermorzelt. En de verzenen, dat zijn de hielen. En de ander vermorzelt de kop van de ander. Wie heeft er dan gewonnen? Nou, natuurlijk degene die de kop vermorzeld heeft. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij wint de strijd. Gemeente, onze tekstwoorden van deze middag zijn zeer bekend, zeer belangrijk ook. Het is de eerste openbaring van het genadeverbond. Het genadeverbond was nog niet bekend. Het genadeverbond bestond wel, want het genadeverbond is in de eeuwigheid gesloten. Tussen God drie-enig en de Heere Jezus als borg en middelaar. Hij was het hoofd van het genadeverbond. Maar het genadeverbond was aan de mens nog niet bekend gemaakt. En in Genesis 3 vers 15 wordt dat genadeverbond bekendgemaakt in de vorm van een belofte. En die belofte noemen wij de moederbeloften. Waarom is dit een moederbelofte? Sommige mensen denken omdat deze belofte gedaan is aan de eerste moeder, aan Eva. Maar nee, deze belofte zelf is een moeder. Uit deze belofte zullen heel veel kinderen geboren worden. Al die andere beloften die in de Bijbel staan van het genadeverbond zijn eigenlijk allemaal kinderen van deze moeder. Zij is de eerste en uit haar volgen al die anderen. En hoe maakt de Heere dat genadeverbond nu bekend? Gemeente, dat is heel leerzaam. Hoe bekeert God een mens? Nou, in Genesis 3 lees je een hele bekeringsgeschiedenis. Hoe komt een mens bij Christus? Hoe krijgen de beloften waarde? Nou, dat zijn eigenlijk vragen die in Genesis 3 allemaal beantwoord worden. Er zijn zoveel verschillende gedachten over. Maar de Heere heeft het ons zelf geleerd in dit hoofdstuk na de zondeval. Deze moederbelofte, daar is de Heere niet mee begonnen. Waar is de Heere dan wel mee begonnen? Wat doet de Heere na de zondeval? Het 9e vers. Hij zoekt de gevallen mens eerst op. Hij roept de mens tevoorschijn. Hij zegt tegen Adam, waar zijt gij? De Heere weet wel waar Adam is. Maar hij wil dat Adam voor de dag komt. En Adam komt voor de dag, omdat God hem roept en dat God hem trekt. Gemeente, de Heer had de mens zou kunnen laten gaan. Dan was het voor eeuwig verloren geweest. Maar hij roept de mens krachtdadig. En wat Adam en Eva meegemaakt hebben, dat moeten wij ook meemaken. Daar begint het mee. Met de roeping. Met de wedergeboorte. En als dat gebeurt, dan heb je het niet breed. Want ze moeten voor God verschijnen. En ze kunnen niet voor God verschijnen. Ze hebben geprobeerd om zichzelf aan te kleden, om hun schaamte te bedekken die er door de zonde gekomen is. Maar ze voelen zelf wel aan dat dat niet helpt. De Heere die kijkt daar dwars doorheen. Dus hoe komen ze? In onze Nederlandse geloofsbelijdenis staat al bevende. En dat is te begrijpen. Want ze hebben tegen God gezondigd. En wat is dan het tweede? Het tweede is dat de Heere ze voor zijn rechterstoel daagt. De Heere gaat hen vragen stellen. Hele persoonlijke vragen. Vragen waar de Heere al lang een antwoord op weet. En waarom worden deze vragen dan gesteld? Om hen aan hun schuld te ontdekken. Om hen de verlorenheid te doen inleven en gevoelen. Hebt gij van die boom gegeten? Zegt, ja, natuurlijk hebben ze daarvan gegeten. Dat weet de Heere toch wel. Ja, maar Adam moet dat bekennen. Eva moet dat bekennen. Schuld belijden. Dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat de Heere deze belofte niet gegeven heeft eer ze hun schuld beleden hebben. En dat doen ze ook. Ze zeggen allebei, ik heb gegeten. Ik heb gegeten. Ze zoeken nog wel een verontschuldiging. Dus je zou kunnen zeggen, die schuldbelijdenis die kan nog wel een stukje dieper gaan. Nou, die gaat later nog wel een stukje dieper. Maar in het stuk van de ellende zijn ook trappen. Een mens beleeft zijn ellende niet ineens volkomen. Dat zie je bij Adam en Eva ook. Maar aanvankelijk leven ze hier hun ellende in. Wij hebben gegeten. Wij hebben nu op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En pas als zij zichzelf schuldig kennen, dan gaat God het evangelie openbaren. Dan komt het genadeverbond. Waarom? Waarom dan pas? Nou, omdat het genadeverbond alleen maar waarde heeft voor schuldigen. Kijk, als zij zichzelf niet als een schuldige kennen, wat moeten ze dan met genade? Maar de Heere maakt plaats voor genade. En dat is deze moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Gemeente, het gaat in deze belofte over wat de Heere gaat doen. Vanmorgen hebben we al gezegd, heel veel van die beloften van het genadeverbond die beginnen met de woorden ik zal. Het werkverbond begint anders. Het werkverbond begint met gij zult. Doet dat en gij zult leven. De wet houden om te leven. Dat predikt het genadeverbond niet. Het genadeverbond predikt wat God doen zal. De verlossing gaat van God uit, want dat is door ons mensen nooit meer te herstellen. En dat zie je al in die roeping van Adam en Eva, gemeente. Ze wilden zelf ook niet, ze vroegen niet naar God, ze zochten niet naar God. Maar de Heere zocht naar hen. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Dat zien we al bij het eerste mensenpaar. En daarom kan het nog voor uw jongen die niet meer naar de kerk gaat. Daarom kan het nog voor uw dochter met wie u zoveel moet discussiëren. Daarom kan het nog voor uw andere kinderen die wel keurig naar de kerk gaan, maar ook niet beleven wat de boodschap is. God zoekt nog gevallen mensenkinderen. Dat gaat van hem uit. Ik zal vijandschap zetten. Wat gaat de Heere doen? Vijandschap zetten. Vijandschap aanbrengen, teweeg brengen. De Heere zorgt dat er oorlog komt. Gaat de Heere daarvoor zorgen? U zegt, ik dacht dat God daar juist niet voor was, voor strijd.
Ik dacht dat de Heere juist voor vrede was. Ja, vergeet het maar. De Heere doet een strijd ontbranden, een oorlog ontbranden. Ik zal vijandschap zetten waar vriendschap is. Maar er is vriendschap, jongens en meisjes. Er is vriendschap tussen Eva en de duivel. Er is vriendschap tussen Adam en de duivel gekomen. Zij hebben naar de duivel geluisterd. En die vriendschap die moet opgezegd worden. Dat moet vijandschap worden. En dat gaat Adam niet doen. Dat gaat Eva ook niet doen. Want zij vluchten van God weg. Daar gaat de Heere voor zorgen. Hij zegt, ik zal vijandschap zetten. Ja, natuurlijk hadden ze dat zelf ook moeten doen. En wij zouden dat ook moeten doen. Wij moeten de strijd aangaan met de zonde. En misschien hebt u dat ook wel geprobeerd. Maar weet je wat het met ons is? Wij geven die strijd weer op. Na een poosje zijn we het zat. En dan sluiten we een wapenstilstand. Of we onderhandelen wat met de duivel. Dat wij rustig naar de kerk gaan en dat we verder niet te veel met onze zonde bezig zullen zijn. En zo vinden we rust in ons hart. Gemeente, een mens houdt die strijd niet vol. Maar de Heere zegt, ik ga ervoor zorgen. Ik ga ervoor zorgen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dat is een zegen als dat gebeurt. Als er vijandschap komt, als er oorlog komt. Het is helemaal geen zegen als het allemaal zo rustig is in je leven. Als je geen last hebt van de zonden. En die rust die raken we nou juist liever niet kwijt. We doen er alles aan om dat te behouden. Maar de Heere vanwege zijn verbond zegt, ik zal vijandschap zetten. De duivel heeft veel vrienden, maar ik ga ervoor zorgen dat de duivel vrienden kwijtraakt. En dat er een strijd komt tussen de duivel en het zaad van de vrouw. Wat een wonder, gemeente. Zo is die geestelijke strijd ontstaan in Genesis 3. Dat heeft God gedaan, gelukkig maar. En dat doet de Heer ook vandaag nog. Gelukkig maar, daarom kan het nog. Wij kunnen het helaas anderen niet leren om de zonde te haten. Wat kan dat een droefheid geven, ook in de opvoeding. Als je ziet dat je kinderen naar de zonde hangen. En eigenlijk moet je daar maar van uitgaan, ouders, dat dat zo is. Wij schrikken ervan als we dat merken bij onze kinderen. We hadden dat eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar eigenlijk hoef je niet anders te verwachten dan dat je kind verlangt naar wat niet mag. Dat is al heel jong zo. Als je zegt dat mag niet, moet je maar opletten, dan gaan ze het juist doen. Dat zit er al zo vroeg in. En dat is dat verkeerde, dat goddeloze. Wij zijn vrienden van de zonde. Maar de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten. Van hem gaat de strijd uit. Onze tweede gedachte, wie die strijd aangaat. Want de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Deze woorden zijn gesproken tot de slang, tot de duivel in de slang. Eigenlijk zijn die woorden voor hem bestemd. En die woorden zijn geen vriendelijke woorden. Die woorden zijn de strafaankondiging voor de duivel. En deze woorden bevatten zijn totale ondergang. Dus eigenlijk is Genesis 3 vers 15 gemeend, is eigenlijk een strafwoord. Het staat eigenlijk in de strafaankondiging. Maar Adam en Eva hebben erbij gestaan. Ze hebben het gehoord. En wat voor de een strafaankondiging is, dat is juist voor de ander een zegen. Dat is in de prediking ook zo. En dat is het wonderen. Waar aan de ene kant gezegd moet worden tegen de goddelozen dat het hen kwalijk zal gaan, houdt het aan de andere kant direct in dat het de rechtvaardige wel zal gaan. Voor Adam en Eva was dit een heilsboodschap. En zo hebben ze het ook verstaan. Hoe weet u dat? Nou, straks, als ze uit het paradijs verzonden gaan worden. De Heere zegt tegen Adam, stof zijt gij. Adam, ik heb je uit de stof genomen en straks dan zul je daar weer in terechtkomen. gij zult tot stof wederkeren. Dan zou je verwachten dat hij wanhopig wordt. Maar Adam wordt niet wanhopig, want dan denkt hij terug aan deze tekst. En dan kijkt hij Eva aan. Ze heet nog geen Eva, ze heet Maninne. Maar dan gaat hij haar een naam geven. De naam Eva. En wat betekent dat? Dat betekent moeder aller levenden. Dat is het houvast van Adam. Dat is het adventsverlangen van Adam. Dat uit Eva zal een zaad geboren worden dat de slang zal verslaan. Er is nog behoud, dat mocht Adam geloven. Eer dat hij uit het paradijs werd verzonden. Dat is zijn houvast geweest. Dat is zijn adventsverlangen geweest. En dat komt voort uit deze moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen en mij. Nee, dat zegt de Heer niet. Want kijk, die vijandschap tussen de Heer en de duivel, die is er al. Maar hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u, duivel, en deze vrouw. En die vrouw, dat is Eva. En tussen die twee is geen vijandschap. Tussen die twee was vriendschap gekomen. Maar de Heere maakt het oorlog, gelukkig. Eva is haar rust kwijt, gelukkig. Dat ze de duivel niet langer kan gehoorzaam zijn. In de eerste plaats is dit een persoonlijk woord voor Eva. En het is een troostvol woord. De Heer zegt, ik doe dat. Ik doe dat. Je hebt het niet verdiend, Eva, maar ik doe het. Ik ga je verlossen uit de klauwen van de Satan. Dat is een wonder. De Heer had ook tegen Eva kunnen zeggen, nou Eva, je hebt jezelf overgegeven. Nou, zorg maar dat je uit zijn klauwen komt. Zorg maar dat die vriendschapsband verbroken wordt. Ruk je maar los van de duivel. Als dat het genadeverbond geweest was, dan was het voor Eva verloren geweest. Maar de Heer zegt, ik doe dat. Ik doe dat. Ik zal vijandschap zetten. En die verbondsbelofte, die is zojuist verzegeld door het doopwater. Dat de Heer dat deed en dat de Heer dat doet. Hij rukt Eva uit de klauwen van de Satan. Voor haar is het een verloren zaak. Maar voor God is het geen verloren zaak. Tussen u en tussen deze vrouw. Dat was de eerste fase in de strijd. Eva persoonlijk. Maar er is nog een fase. Die gaat nog een stap dieper. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Uw zaad, het zaad van de duivel. Wat is het zaad van de duivel? Nou, dat zijn de onbekeerde mensen. Dat wordt genoemd, denk maar aan de gelijkenis van het onkruid in de akker. Daar wordt gesproken over het onkruid zijn de kinderen der bozen. En de Heer Jezus heeft tegen die vrome besneden Joden gezegd, tijdens zijn omwandeling op aarde, gij zijt uit uw vader den duivel. Nou, dat waren hele nette mensen. Dat waren kerkmensen. En de Heer zegt, weet u wie uw vader is? De duivel. Weet u wat wij zijn, gemeente? Weet u hoe Johannes ons noemt? Adderengebroedsels. Adderengebroedsels. Tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen. Soms lijkt het. Maar dat zijn onze kinderen. Dat ben ik. Dat is ons bestaan. Romeinen 3. Adderengebroedsels. Dat komt hier vandaan. Uit Genesis 3. Wij zijn nakomelingen van de vorst der duisternis. Ook de Heer Jezus heeft dat zo gezegd in Matthäus 12, vers 34. Gij adderen gebroedsels. En dat zijn wij. En dat is zijn onze kinderen. Wij zijn zaad van de duivel. Wij zijn zaad van de slang. Dus als mijn kinderen de brede weg verkiezen, dan had ik dat niet verwacht, maar eigenlijk hoeft het mij niet te verbazen. Want ze zijn kinderen van nature, zijn ze kinderen des duivels. Als uw kinderen niet meer naar de kerk willen, dan komt er eigenlijk uit wat erin zit. Het is verschrikkelijk als dat zo is, maar dan komt er eigenlijk uit wat erin zit, gemeente. onze eerste vader is de duivel toegevallen. En wij zijn van nature in hem. Wij zijn boos en verdorven. Maar nu zegt de Heere, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad, het duivelse zaad, en haar zaad. Het zaad wat uit deze vrouw geboren zal worden. En wat is het zaad wat uit deze vrouw geboren zal worden? Jongens en meisjes, als het goed is, als je een goed bijbeltje hebt, dan staat het met een hoofdletter. Het zaad van de vrouw. Wie is het zaad van de vrouw? Dat is de Heer Jezus. Ja, maar dat duurt toch nog lang? Ja, dat weet Eva niet dat het nog zo lang duurt. Maar al die kindjes moeten geboren worden. Het hele volk van Israël moet er komen. Uiteindelijk opdat de Heer Jezus geboren wordt. En die vijandschap tegen het volk van Israël is allemaal vijandschap tegen de Heer Jezus. Dus Psalm 40, die we in de Adventweek nog wel een paar keer gaan zingen, denk ik, die is werkelijkheid. U ziet dat de rol des boeks is met mijn naam vervuld. De rol des boeks, de Bijbel, begint al met het zaad, met de Heer Jezus. Die komen zal om de duivel te verslaan. Daarom is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen. Hij heeft gevochten. Hij heeft heel zijn leven gevochten, 33 jaar tegen de Satan. Niet alleen bij de verzoeking in de woestijn, ja, daar is de Satan 40 dagen bezig geweest. Soms heeft de Satan de Heer Jezus korte tijd met rust gelaten, maar meestal was hij er. De duivel, op een verschrikkelijke manier, want hij dacht, ik heb Adam gevallen, laten vallen, en toen zijn alle mensen gevallen. Als ik nou de Heer Jezus ook laat vallen, de tweede Adam, dan is er geen zaligheid meer. Dus dan is ook het genadeverbond is ook kapot. Dat wilde de duivel. Hij heeft het werkverbond stuk gemaakt. Hij wilde ook het genadeverbond stuk maken. Maar de Heer Jezus die is er niet ingelopen. De Heer Jezus is zijn vader gehoorzaam geweest. De Heer Jezus heeft het woord aan de Satan voorgehouden tussen uw zaad en haar zaad. En nu spreekt de Bijbel ook over een zaad van de Heer Jezus. In de Heer Jezus mag je zeggen het zaad van de vrouw zijn ook andere mensen. We lezen in Jesaja 53, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, de Heer Jezus. Hij zal kinderen krijgen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Hoort u bij dat zaad? U zegt, ja, dat weet ik niet precies, dominee, of ik daarbij hoor. Mag ik u dan wat vragen? Is de duivel uw vijand? Zijn de zonden uw vijand? Is de godenvijandige wereld uw vijand? Of hebt u er niet zo'n last van? Ja, als u zegt dat zijn niet mijn doodsvijanden, waar ik iedere dag mee te strijden heb, dan hoort u niet bij het zaad van de Heer Jezus. Want het belangrijkste kenmerk van het zaad van de Heer Jezus is dat ze met hem strijden tegen de duivel, de wereld, hun eigen boze hart. Dus als u die strijd kent, dan vertoont u wel de kenmerken van de onderdanen van koning Jezus. En zo hoort het te zijn. De doop is een merkteken van de krijgsknechten van de Heer Jezus. Dus als wij willen leven met een gedoopt voorhoofd, jongens en meisjes, zoals het bedoeld is, dan moet je strijden tegen de zonde en de duivel en de wereld. Dan hoor je niet in de wereld. Dan hoor je niet in de kroeg. Kan niet. Met een gedoopt voorhoofd, echt niet. Dan moet je tegen strijden. Dan moet je niet mee laten nemen. Want dan is er, als het goed is, vijandschap tussen jou en tussen de wereld. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Als de Heere in je leven komt, dan komt er oorlog. Je zei, dacht dat er vrede zou komen. Nee, er komt juist oorlog. De Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Maar ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Ik ben gekomen om mensen tweedrachtig te maken tegen elkaar. Tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Ja, waar de Heere werkt, dan krijg je onrust. Want dan kun je niet langer mee met de zonde. Dan krijg je onrust, dat is een strijd. En zonder die strijd zal het niet gaan. En het is belangrijk, aan welke kant strijden wij? Of aan de kant van het slangenzaad, of aan de kant van het zaad van koning Jezus. En als je nou nog aan de verkeerde kant strijdt, dan kun je nog een onderdaan worden van koning Jezus. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Het evangelie van vrije genade mag aan iedereen zonder onderscheid verkondigd worden, gemeente. Er is een heilige linie en er is een goddeloze linie. Die zie je uit Adam en Eva. Straks al. Het is gelijk al mis. Kain en Abel. Vreselijk. In één gezin slaan ze elkaar dood. Dat is de duivel. En die strijd die gaat door. Die gaat door het hele Oude Testament tot nu toe. En zeker als je de zijde van de duivel kiest, dan heb je rust misschien, maar dat is een valse rust. Dat moet je niet willen. En u zegt de Heer, ik zal vijandschap zetten. Ouders, bid er maar om. Als je je kinderen niet los kunt krijgen van hun mobiel, als je kinderen niet los kunt krijgen uit hun wereldse leefwijze, bid er maar om. De Heer zegt, ik zal vijandschap zetten. Laat dat gedoopte voorhoofd dan werkzaamheden geven aan de troon van Gods genade. Want één ding weet ik zeker, als de Heere vijandschap gaat zetten, dan is het gedaan. Wat zou dat groot zijn als je nog eens tegen je kind mag zeggen, welkom in de strijd. Of kennen we zelf die strijd niet? Al Gods kinderen kennen die strijd. Daarom jongens en meisjes, als vroeger van iemand geloofd werd dat hij een kind van God was, omdat de Heere doorgebroken was in het leven, dan werd er wel eens gezegd, welkom in de strijd. Ja, want dat is het. Het is een voortdurende strijd waar de Heere je in betrekt. Maar het is geen verloren strijd, onze derde gedachte, wie die strijd wint. Want datzelfde zal u den kop vermorzelen. Datzelfde, dat zaad van de vrouw. Dat zaad van de vrouw zal het zaad van de slang, ja, het zal de slang zelf persoonlijk aangrijpen. En dat heeft de duivel onderschat. Toen de Heer Jezus kwam in de kribbe van Bethlehem, toen was de duivel niet bang. Toen dacht de duivel, nou dat ga ik winnen. En heeft de Heer Jezus achtervolgd. Denk aan de kindermoord van Bethlehem. Denk aan de verzoeking in de woestijn. Maar hij heeft het zaad van de vrouw onderschat. En hij had het kunnen weten, want God heeft het tegen hem gezegd. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Vermorzelen wat de kop betreft. Wat betekent dat? Nou, de kop van een slang. Gaat hier niet over de kop van een mens, anders zou ik hoofd zeggen, jongens en meisjes. Want je hebt het toch niet over je kop. Moet je niet zeggen, zo praat je over een dier, maar niet over een mens. Hier gaat het over de kop van de slang. Wat zal de Heer Jezus doen? Hij zal de kop vermorzelen van de slang. En de kop van een slang, dat is het voornaamste stuk. Want in die kop, daar is die giftong. In die kop, daar zijn die tanden. Met die kop, daar bijt die slang. Dus als een kop vermorzeld is, ja, dan kan zo'n slang nog wel even spartelen. Dan kan de slang met zijn staart nog raken, klappen geven. Maar ja, dan is het toch een vergeefse strijd. Dus hier wordt bedoeld dat de Heer Jezus hem treffen zal op zo'n wijze dat hij er nooit meer bovenop zal komen. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. De Satan is nog niet dood. Hij maakt nog rake bewegingen. Hij kronkelt nog. Maar de Heer Jezus heeft hem zijn macht ontnomen. En eenmaal zal hij zich totaal over moeten geven. De kop vermorzelen, verpletteren. Nou, als de kop van een dier vermorzeld is, dan komt het nooit meer goed. Verbrijzelen. De Heer heeft hem zijn kop verbrijzeld. Hoe dan? Op een hele wonderlijke manier. De apostel Paulus schrijft in de Hebreeënbrief, het tweede hoofdstuk, het 14e vers, dat hij dat door zijn dood heeft gedaan. Hoe heeft de Heer Jezus de Satan verslagen? Door aan het kruis uit te roepen, het is volbracht. Vader, al die dingen die nodig waren om mijn kinderen vrij te kopen, heb ik volbracht. Nu mag ik ze terug. Nu kan ik ze terughalen uit de hof van die sterk gewapende. Nu heeft hij er geen recht meer op. Nu zijn ze van mij. De kop vermorzeld. Zijn recht is hem ontnomen. Door zijn sterven. Wonderlijk. Want de Satan die zal gedacht hebben, nou heb ik gewonnen. Toen Judas de verrader werd en zijn handen gebonden waren, toen dacht de Satan, nou heb ik het gewonnen. Nee, het ging precies de goede kant op. De Heer Jezus ging hem verslaan. En hij heeft hem verslagen aan het kruis op Golgotha. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Want dat was ook al voorzegd, er staat, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Je verzenen, dat zijn je hielen. Die slang, die zal de Heer Jezus bijten, jongens en meisjes, in zijn hielen. En wat gebeurt er dan als je hielen vermorzeld worden? Dan zou ik hier niet kunnen staan nu als ik vermorzelde hielen had. Dan lig je op de grond. Zijn er wel eens momenten geweest dat de Heer Jezus op de grond gelegen heeft? Ja, in de hof van Gethsemane. Daar werd hij gebeten door de duivel. Daar werden zijn verzenen vermorzeld. Daar kroop hij in het stof. Satan had veel macht. De Satan is daar op de Heer Jezus aangekomen, zodat hij grote droppelen bloeds heeft gezweten. Hij heeft het uitgeroepen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dat is een strijd geweest, gemeente. Dat is niet met een pen te beschrijven. Als je verzenen vermorzeld zijn, kun je niet meer lopen. Zijn er momenten geweest dat de Heer Jezus niet meer kon lopen? Ja, toen hij aan het kruis hing op Golgotha. Dan kon hij geen stap meer zetten. Toen heeft de duivel hem de verzenen vermorzeld. Maar de Heer Jezus heeft hem de kop vermorzeld. En daarin is hij al zijn recht op de onderdanen van koning Jezus kwijtgeraakt. Dus deze belofte, deze moederbelofte is vervuld. Adam en Eva hebben ernaar uitgekeken. Want straks moesten ze het paradijs uit, dat is wat geweest. Ze wilden niet, maar ze werden gedwongen om het paradijs uit te gaan. En dan krijg je die geschiedenis van Kaïn en Abel. Dat is wat geweest voor die mensen. Je ene kind wat je andere kind vermoordt. Het waren ook ouders. Het waren ook hun kinderen. Wat is dat een nood geweest voor Adam en Eva. Maar de Heere heeft ze met deze adventsbelofte op de been gehouden. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. De Satan zal het niet winnen. Zij moesten door het geloof leven. En wat hebben de mensen in het Oude Testament vaak gedacht als er een kindje geboren werd? Dit is de Messias. Je ziet het in de namen. Prachtige namen kregen die kinderen. Eva zal het al gedacht hebben bij Kaïn. Kaïn betekent man. Ik heb een man van de Heere gekregen, maar hij was de verlosser niet. Hij was iemand van het slangenzaad. En je ziet, die vader van Noach, die dacht het ook. Deze zal ons troosten, heeft hij gezegd. Ja, Noach heeft de ark gebouwd, maar hij was niet de Heer Jezus Christus. Dus de mensen hebben geleefd bij die adventsbelofte tot de komst van de Heer Jezus toe. En hij is gekomen. En waar moeten wij nu naar uitzien, gemeente? Dat deze belofte ook in ons hart, dat deze belofte ook in ons gezin, dat deze belofte ook persoonlijk vervuld wordt. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En ik begrijp dat u zegt, dominee, ik zit niet op strijd te wachten. Ik probeer altijd maar zo'n beetje de compromis te zoeken. Ik probeer de moeilijke puntjes te omzeilen. Ik probeer... Ach ja, ik begrijp het ook wel. En in middelmatige zaken moet je dat ook maar doen. In middelmatige zaken moeten we de zaak maar niet op scherp zetten. Maar als het over wezenlijke zaken gaat, kan het niet zonder strijd. Het is of-of. En het zijn doodsvijanden. En doodsvijanden, als je niet uitkijkt, dan kost het je eigen leven. Zo fel is die strijd. De Satan heeft ons niet lief, jongens en meisjes. Maar de Satan is uit op onze ondergang. Op onze verwoesting. De Satan wil de mens naar de hel slepen. Want hij weet dat dat zijn plaats zal zijn. Maar nu mag ik preken. En dat is een wonder dat je onder die boodschap mag zitten. Dat de Heere gezorgd heeft voor iemand die veel sterker is dan de duivel. Het kind van Bethlehem. En is de zonde nou in jouw leven ook al zo zwaar, dat je daarna verlangt? Ben je wel eens moe van de zonde? Ouders, bent u wel eens moe van de zonde? Kent u dat uitzien naar hem die in uw leven die macht van de zonde breken kan? Dat is de weg naar Advent. Dat zien we hier. Zo is de eerste Adventbelofte geboren. En in de praktijk ook uitgewerkt. En zeker, Gods kerk op deze aarde blijft een adventsvolk. Ook als je de Heer Jezus mag kennen. Want de zonde is er nog. De Satan die blijft al bezig. Komt altijd weer terug. En die geeft het nooit op. Hij is de herdershond van koning Jezus. Die ervoor moet zorgen dat zijn kinderen aan zijn voeten terechtkomen. Maar liever door hem uitgedreven naar de voeten van deze koning dan hem te gehoorzamen. Eva heeft moeten zeggen, de slang heeft mij bedrogen. En hoeveel mensen zullen er straks zijn, gemeente, die zullen zeggen, de slang heeft mij bedrogen. Maar ze hadden het kunnen weten. U kunt het weten. Het wordt u verkondigd. De duivel is een leugenaar van den beginnen. En daarom zegt de gehoorzaamheid op. Breek met de gehoorzaamheid aan de wereld. Bekeert u toch. Bekeert u, want waarom zou gij sterven en verloren gaan? Liever met Rut de vriendschap aan Moab op te geven. En of ik er wat voor terugkrijg, dat weet ik niet. Maar terug kan ik niet meer. Moeder, uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Dat is nou een van de moeders van de Heer Jezus geweest. Zo wilde hij naar deze aarde komen om zondaren zalig te maken. Kom, we gaan de Adventweken in. Dat de prediking, dat de dagelijkse praktijk ons mag uitdrijven naar hem. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen.